Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 71 zingen wij het 12e en het 13e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. We noemden nu Psalm 71 en daarvan het 12e en het 13e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 19. Wij herzeggen u Johannes 21 van het 15e tot en met het 19e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Johannes 21, vers 15 tot en met 19. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. En hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij.
Gemeente, in aansluiting op de preek van vorige week kunt u de tekstwoorden van morgen vinden. Johannes 21 en daarvan het 18e en het 19e vers. Johannes 21, de versen 18 en 19, waar we Gods woord lezen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij, volg mij. Gemeente, wij vinden hier Jezus' profetie over het leven van Petrus. Jezus' profetie over het leven van Petrus. We letten naar aanleiding van deze tekstwoorden op drie gedachten. In de eerste plaats het verleden van Petrus. In de tweede plaats de toekomst van Petrus. En in de derde plaats het heden van Petrus. Dus Jezus' profetie over het leven van Petrus. Onze eerste gedachte, het verleden van Petrus. Daar zegt de Heer Jezus van aan het begin van het 18e vers. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Dat was zijn verleden. Onze tweede gedachte, zijn toekomst. Want dan blikt de Heer Jezus vooruit als hij zegt, wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dan schrijft Johannes, de schrijver van dit evangelie, er ook ter verduidelijking achter, en dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. De toekomst van Petrus. En het derde gedeelte gaat over het heden van Petrus. Jezus zeide tot hem, dus nu, op dit moment, volg mij. En we zullen zien dat Simon Petrus dat mocht doen. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij het herstel van Petrus in zijn ambt. Wij volgen de hele lijdenstijd en ook nu tussen Pasen en Hemelvaart voortdurend de geschiedenis tussen Jezus en Petrus. En vorige week hebben wij gehoord hoe de Heere drie keer de vraag aan hem gesteld heeft, hebt gij mij lief? Drie keer heeft hij Jezus verloochend en drie keer moest dat worden rechtgezet. En drie keer heeft de Heere hem opnieuw de opdracht gegeven om zijn dienaar te zijn. Het ambt wat hij verzondigd had, dat werd hersteld. En gemeente, daarmee is de geschiedenis van Simon Petrus niet afgelopen. Vanmorgen, jongens en meisjes, gaan we opnieuw in gedachten terug naar de zee van Tiberias, waar de Heer Jezus met die zeven discipelen nog altijd is. De maaltijd is gehouden. Simon Petrus is in zijn ambt hersteld. En dan volgt er nu nog onderwijs. Profetisch onderwijs. Onderwijs waarin het gaat om de eer van God. We hebben vorige week gehoord dat de eerste bede van het Onze Vader is, uw naam worden geheiligd. Het moet in ons leven in de eerste plaats gaan om de eer van God. En de praktijk daarvan zien we ook heel duidelijk in deze woorden die Jezus tot Simon Petrus spreekt. En omdat de eer van God voor ons niet altijd het belangrijkste is, zijn dat vaak moeilijke lessen. Maar het zijn nuttige lessen als wij ze mogen leren. De grote vraag is of ook van mijn leven mag gelden en van uw leven mag gelden, of het ook is tot Gods eer. En dat zegt de Heere wel van Simon Petrus. Zelfs zijn sterven zal zijn tot eer van God. Want dit zeide hij, betekenende op hoedanige wijze hij God door zijn dood verheerlijken zou. Gemeente, het zijn hele gewichtige woorden. De Heere luidt deze woorden in met een dubbel voorwaar. Jullie weten, jongens en meisjes, dat woordje voorwaar, dat betekent precies hetzelfde als het woordje amen. En het woordje amen, dat betekent het zal waar zijn. Het zal zeker zijn. Voorwaar, voorwaar. Ik denk dat de gedachten van Petrus teruggegaan zijn naar dat andere moment toen de Heer Jezus deze woorden ook gebruikte. Voorwaar, voorwaar, zei de Heer Jezus, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal zult verloochend hebben. En dat kon Petrus niet voorstellen dat dat ooit gebeuren zou. Maar het is wel gebeurd. Amen, amen. En ook hier, voorwaar, voorwaar. Ook al verwacht Petrus dat misschien niet, maar zo zal het wel gaan. Zeg ik u. Dit is een heel persoonlijk woord voor Simon Petrus. Maar dat wil niet zeggen dat er voor ons geen lessen liggen in dat persoonlijke woord. En ik hoop eigenlijk dat het voor ons allemaal vanmorgen een persoonlijk woord mag worden. Jong en oud, zoals we hier samen mogen zijn. Want persoonlijke lessen die je van de Heere krijgt, die vergeet je je hele leven niet meer. En de dichter zegt ook, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hebt u zo ook wel eens een persoonlijke boodschap in de kerk mogen krijgen? Een woord dat u niet alleen met de oren hebt gehoord, maar wat in uw hart is gekomen, wat uw leven heeft gestempeld. Kunt u zo ook preken noemen uit het verleden, zoals Simon Petrus dit zijn leven lang zal blijven herinneren, wat de Heer Jezus hier tegen hem zegt? Zeg ik u. En dat zijn niet altijd troostvolle woorden. Sommige mensen krijgen alleen maar troostvolle woorden van de Heer. Maar we lezen in de Bijbel dat Gods kinderen soms ook vermanende woorden krijgen. Onderwijzende woorden krijgen, ontdekkende woorden krijgen, waardoor zij hun eigen hart steeds beter leren kennen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Jongens en meisjes, de Heere spreekt hier tot Petrus in een soort gelijkenis, zou je kunnen zeggen. Het is beeldspraak. De Heere maakt een vergelijking tussen Petrus toen die jong was en hoe het zal zijn als Petrus straks ouder geworden is. En de jeugd, de jonge jaren, zijn de periode naar de zelfstandigheid. Dat willen jullie natuurlijk ook heel graag, op eigen benen staan. Dat zijn bijna de eerste woorden die onze kleine kinderen zeggen. Ik zelf doen. Want je wilt het heel graag zelf doen, op eigen benen staan. Dat is de jeugd. De jeugd heeft moed en kracht om dingen aan te pakken. Zelfstandig te worden en zelfstandig te zijn. En daartegenover staat de ouderdom. En de ouderdom, dat is de periode van kwetsbaarheid. Dat is de periode van afhankelijkheid. Dan krijg je steeds meer hulp nodig. Het is zo dat ouders die vroeger hun kinderen verzorgd hebben, als ze oud geworden zijn, door hun eigen kinderen weer geholpen en verzorgd moeten worden. Steeds meer hulp nodig krijgen. En dat is eigenlijk het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Wat betekent dat? Voor ons is dat niet gelijk duidelijk, denk ik. Maar voor Simon Petrus wel. Gorden, dat heeft te maken met de gordel vastsnoeren. In het oosten hadden de mensen lange kleden, lange opperkleden. En als ze in een toestand van rust waren, dan werd de gordel losgemaakt en dan viel dat lange kleed tot net boven de voeten. Maar je begrijpt, als je op reis gaat of als je druk aan het werk bent, dat dat heel hinderlijk is als er zo'n lang kleed net boven de voeten rondom de benen is. En wat deed men dan? Dan trok men dat kleed door de gordel heen en men snoerde de gordel vast, zodat die mantel veel korter geworden was. En dat heeft Simon Petrus eigenlijk net nog gedaan. Eer dat hij in het water sprong, had hij zijn opperkleed aangedaan. Hij had zich omgord. En dat doet iemand die jong is. Dat heb je ook geleerd van je ouders, om je jas aan te doen. En er komt een moment, jongens en meisjes, dan pak je gewoon je jas en je doet zelf je jas aan. En je hebt je moeder niet nodig om de knoopjes vast te maken of de ritsluiting dicht te doen. Nee, iemand die jong is, die gort zichzelf, die gaat en staat als hij dat wil. Dat is eigenlijk het verlangen van jonge mensen. Die zijn toch niet graag afhankelijk, of wel? En het is heel fijn als je op eigen benen kan staan, maar het is ook wel gevaarlijk. Want jonge mensen kunnen niet altijd overzien wat de beslissing die ze nemen voor gevolgen heeft. Oudere mensen hebben veel meer levenservaring dan jonge mensen. En daarom die onafhankelijkheid kan ook heel erg gevaarlijk zijn. En toch wil ten diepste ieder natuurlijk mens dat. Van zo weinig mogelijk mensen afhankelijk zijn. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Kijk, de Heer Jezus heeft hier natuurlijk niet alleen maar het oog op het kinderleven of op de jonge jaren van Simon Petrus. Maar het is een gelijkenis. De Heere wil hem een geestelijke les leren. Want zo was het ook in het geestelijke leven van Simon Petrus. U weet, Gods kinderen zijn twee mensen. Er is een oude mens, dat is zoals wij geboren worden. Dat is de mens zoals we uit Adam zijn voortgekomen. En als wij zonder God leven, is daar eigenlijk alleen maar die oude mens. Maar Gods kinderen worden wel twee mensen genoemd. Daar is ook de nieuwe mens. De nieuwe mens dat ziet op het werk van de Heere. Het vernieuwende werk in het hart van Gods kinderen. Kijk, en dat is in het leven van Simon Petrus begonnen. Die nieuwe mens. De Heere heeft hem vernieuwd. En die oude mens, ja, die zit dan eigenlijk in de weg. Want die oude mens en die nieuwe mens, die vechten tegen elkaar. En die oude mens, die is in het begin van het geestelijke leven nog zo sterk. En dan liggen soms de dingen heel erg door elkaar. Dat die oude mens, die nog zo sterk is eigenlijk, tussen de dingen die die nieuwe mens zou willen doen, indringt. Er is zoveel zelfoverschatting in de geestelijke jeugd van Gods kinderen. Gods kinderen zullen dat ook wel herkennen vanmorgen. Wat is de geestelijke jeugd? Nou, dat is als de Heere dat nieuwe leven geeft. Dat is als een zondaar opnieuw geboren wordt. Daar gebruikt de Heer Jezus ook dat woord voorwaar. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is ook de periode, gemeente, waarin die keus wordt gemaakt, die hartelijke keus wordt gemaakt om de Heere te dienen. Niet de zonde te dienen, niet de wereld te dienen, maar de Heere te dienen en zijn geboden gehoorzaam te zijn. Dat is de keus die Mozes maakte in zijn leven. Om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Dat is de keus die ook Rut maakte. Toen ze meeging met Naomi van Moab naar Bethlehem. Die keus die in ons alle leven gemaakt zal moeten worden. Maar wat hebben Gods kinderen dan nog veel verwachting van zichzelf in die periode? Dan is het ook eigenlijk, ik wil het zelf doen. Heere, heb maar geduld en ik zal u alles wel betalen, het komt allemaal wel goed. Dan wil ik met mijn ijver, misschien herkent u dat, met mijn liefde Gods geboden houden en aan zijn recht voldoen. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Zoveel verwachting van jezelf. En nu is dat in het leven van Petrus wel minder geworden. Die oude mens heeft heel veel wonden opgelopen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zich ook wel leren laten gorden. Hij heeft de Heer Jezus als zijn zaligmaker leren kennen. En daar heeft de Heer Jezus van gezegd, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dus hij had zich ook door God laten gorden. Hij had zich ook door Christus laten gorden. Maar gordde hij toen zichzelf nooit meer? Liet hij zich helemaal leiden door de Heer, jongens en meisjes? Als je goed geluisterd hebt de laatste weken in de preken over Petrus, dan weet je dat hij het woordje ik nog heel vaak heeft gebruikt. Ik denk bij de voetwassing. Toen de Heer Jezus zijn voeten wilde wassen, toen heeft Petrus gezegd, dat gaat niet gebeuren. Gij zult mij de voeten niet wassen in der eeuwigheid. Ik zal het zelf wel doen. En toen de Heer Jezus ging spreken over zijn lijden, toen heeft Simon Petrus gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Hij wilde de Heer Jezus schorden. En in de zaal van Caiaphas, toen hij de Heer Jezus verloochende, toen gorde hij zichzelf. En na de opstanding, we hebben het vorige keer gehoord, zegt Petrus, ik ga vissen. In plaats dat hij vroeg, Heere, wat wilt u dat wij zullen doen? Hij gordde nog zo vaak zichzelf. De nadruk lag nog zo vaak op het woordje ik. En dat is de les die Simon Petrus moest leren, gemeente. Jonge mensen, jullie moeten heel veel leren. Maar vroeger zei de meester tegen ons, jullie moeten ook nog heel veel afleren. Kijk, en dat is met Petrus ook zo. Hij moest nog veel leren, maar hij moest ook nog heel veel afleren. En misschien is afleren nog wel moeilijker dan leren. En die les die heeft Petrus steeds dieper geleerd. Hij schrijft ook later in zijn brief aan de gemeente, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederigen geeft hij genade. De Heer heeft Petrus klein gemaakt, afhankelijk gemaakt. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. En wandeldet al waar gij wildet. In plaats van te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kinderen des Heren, ook in uw leven, is er nog zo vaak en in mijn leven, een zichzelf gorden. Een verzinnen, zegt de Heere tegen Simon Petrus, van de dingen die des mensen zijn en niet de dingen die Gods zijn. Daar heb je het verleden van Simon Petrus. En nu gaat de Heer hem wijzen op de toekomst. We gaan naar onze tweede gedachte. De Heer zegt, wanneer gij oud zult geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. Wanneer gij oud zult geworden zijn. We zeiden het al, in de ouderdom, dan worden de krachten minder. In de ouderdom, dan word je kwetsbaarder. In de ouderdom heb je hulp nodig. Oude mensen kunnen soms zelf hun eigen jas niet meer aantrekken. En moeten geholpen worden om de knoopjes dicht te doen en de rits te sluiten. De ouderdom, zeggen we, komt met gebreken. De ouderdom is steeds minder worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, steeds meer een stukje sterven. En zo is het ook in het geestelijke gemeente. Groeien in de genade, dat is niet steeds groter worden, maar groeien in de genade, ouder worden in de genade, dat is steeds minder worden. Minder worden in jezelf dan, bedoel ik. Minder worden, die oude mens waar ik het over had, die moet minder worden. Die oude mens die er altijd tussen zit. Die oude mens die niet van genade wil leven. Die oude mens die het zelf wil doen. Die oude mens die denkt dat de gerechtigheid te verdienen valt. En nu wordt het met Petrus steeds minder. Straks dan wordt hij een hulpeloos mens. In geestelijk opzicht. Johannes wilde dat ook. Een bekende uitspraak uit het leven van Johannes is, hij moet wassen en ik minder worden. Kijk, het kan niet zo zijn, de Heer Jezus, alles en ik alles. Denk terug aan de belijdenisdienst, jonge mensen. En het kan niet zijn, de Heer Jezus, veel en ik veel. Nee, waar moet het nou naartoe? Het moet daar naartoe, de Heer Jezus, alles en ik niets. Die nieuwe mens die leeft uit de Heer Jezus Christus. En dat moet Simon Petrus leren. Wanneer gij oud zult geworden zijn, zo zult gij de handen uitstrekken. Wat betekent dat? De handen uitstrekken. Er liggen twee dingen in. In de eerste plaats is dat een beeld van hulpeloosheid. De handen uitstrekken. Help me toch. Ik kan het niet. Ik kan het niet meer. Ik heb de kracht niet om dat te doen. Een teken van hulpbehoevendheid. Vroeger stak ik altijd zelf de handen uit de mouwen. Maar er komt een moment dat je de handen uit moet strekken. Dat je door een ander geholpen moet worden. Het is ook het beeld van de overgave. De handen uitstrekken, jongens en meisjes, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Toen ze hem gevangen kwamen nemen in de hof van Gethsemane. Toen heeft de Heer Jezus niet de handen uit de mouwen gedaan, maar hij heeft zijn handen uitgestrekt. Om gebonden te worden. En ze hebben hem gebonden. Beeld van overgave. Dat zal de toekomst zijn van Simon Petrus. Hij zal steeds afhankelijker worden. Steeds krachtelozer in zichzelf. En dat is genade. Dat teen heeft een van de psalmen zo vertaald. Geen meerder goed, Heere, gij mij geven moogt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleinen. Dat is een groot goed. Als die oude mens, die dwaze mens, die zondige mens, die verkeerde mens er steeds meer tussenuit gaat. En die nieuwe mens, die kan niks zonder Christus. De Heere heeft ook gezegd tegen zijn discipelen, zonder mij kunt gij niets doen. Ja, Simon had het wel geleerd, krachteloos te worden, in de weg van rechtvaardigmaking. Wat betekent dat ook alweer, jongens en meisjes? Rechtvaardigmaking, dat betekent de vergeving van de zonde. En dat kan alleen door de verdiensten van de Heere Jezus. Dat is een moeilijke les. Want als iemand geestelijk jong is, dan denkt hij dat hij het zelf moet verdienen. Maar Simon Petrus is krachteloos gemaakt. De Heere Jezus moest niet een stukje aanvullen met zijn verdiensten. Maar Simon Petrus heeft geleerd, de Heere Jezus moet alles betalen. Ik heb geen cent. Geen kwadrantpenning om te betalen. Alles verzondigd. Dus hij heeft het wel geleerd, de handen uit te strekken als een arme bedelaar. Maar hij moet het ook leren, en dat is een blijvende les, in het stuk van de heiligmaking. Niet zichzelf te gorden, maar hulpeloos zijn handen tot de Heere uit te strekken. In de beleving, zonder u kan ik ook helemaal niets doen. Wat heeft de Heere Jezus ook in die weg voor Petrus een waarde gekregen? Hij schrijft straks in zijn brief, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Wat is de Heere Jezus zo dierbaar voor hem geworden? Want hij kon geen goede werken doen. Hij kon Gods wet niet houden. Hij kon niet tot eer van God leven. Die oude mens, die driftige mens, het zat overal altijd tussen. En die moest minder worden. Wanneer ge oud zult geworden zijn, zult ge de handen uitstrekken. En een ander zal u gorden. Dan moet je geholpen worden. En dat is niet makkelijk. Ik weet dat niet uit ervaring, want ik kan alles nog zelf. Maar ik kom natuurlijk wel bij mensen die dat niet meer kunnen. En dan hoor ik wel dat dat moeilijk is. Als je altijd maar moet wachten tot er tijd is om je te helpen. Want er moeten zoveel mensen geholpen worden. Als je niks meer zelf kan doen. Er zijn mensen, jongens en meisjes, die kunnen zelf niet meer lopen. En er hoeft maar iets in je hoofd te gebeuren, of dat is zo. Er zijn mensen die kunnen hun handen niet meer gebruiken. Er zijn zelfs mensen die kunnen niet meer praten. Kunnen niet meer vertellen wat ze heel graag willen. En ik heb wel iemand gekend vroeger in onze gemeente. Die kon, wanneer er een vlieg op zijn hoofd ging zitten, niks doen om die vlieg weg te jagen. Zo afhankelijk. Wanneer gij oud zult geworden zijn, zal een ander u gorden. Afhankelijk worden, dat vraagt heel veel zelfverloochening. Het loopt straks uit op de totale hulpeloosheid van Simon Petrus. De Heere ziet in deze profetie op zijn einde. De Heere, straks lezen we over zijn dood. Zo ver strekt dit uit. Maar Matthew Henry schrijft dat dat hele proces eigenlijk natuurlijk voor zijn sterven al begon. Kijk, dat is met oude mensen ook zo. Dat is een proces van jaren soms. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Matthew Henry schrijft, deze voorzegging zou, hoewel voornamelijk doelende op zijn dood, toch haar vervulling hebben in zijn voorafgaand lijden. Een ander zal u gorden. De Joodse raad, het Sanhedrin. Handelingen 4. Hij wordt gevangen genomen. Hij wordt in de gevangenis gezet omdat hij preekt in de naam van de Heere Jezus. Petrus die graag zoveel zou willen doen. Een ander zal u gorden. Handelingen 5. Opnieuw wordt hij gevangen genomen. Opnieuw in de gevangenis gezet. Een ander zal u gorden. Handelingen 12. wordt hij opnieuw gegrepen, opnieuw in de gevangenis gezet. Een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. Keizer Nero, hij leefde in de tijd van keizer Nero. We weten dat niet uit de Bijbel, maar we weten dat wel uit buitenbijbelse bronnen, dat Simon Petrus in de herfst van het jaar 64 na Christus gekruisigd is. Net als de Heer Jezus. Er is wel een verschil, jongens en meisjes. De schrijvers zeggen dat Simon Petrus op zijn eigen verzoek ondersteboven is gekruisigd. Dus niet zoals de Heer Jezus, maar met zijn hoofd naar beneden. Omdat hij de eer te groot vond om op dezelfde manier als zijn grote meester gekruisigd te worden. Een ander zal u gorden. Ten diepste was het de Heer Jezus die hem gorde. Want al deze moeilijke lessen had hij nodig. Daarom liet de Heer die mensen, had dat tegen kunnen houden. De Heer is almachtig, de Heer had die Joodse raad tegen kunnen houden. De Heer had keizer Nero tegen kunnen houden. Maar het zijn lessen geweest die Simon Petrus nodig had om zijn krachten te breken. Om in geestelijk opzicht afhankelijk te worden. Een ander zal u gorden. En is dat in het natuurlijke leven moeilijk? In het geestelijke leven is het denk ik nog moeilijker. En ik denk dat er mensen zijn in de kerk die zeggen, dominee, lichamelijk kan ik alles. Ik ben nog heel sterk, maar geestelijk ben ik gebroken. Een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. Dat had Petrus nooit kunnen denken. Maar het gaat wel gebeuren. Voorwaar zeg ik u. Waar ge niet wilt. Nee, wie wil dat nou? Wie wil er nou gevangen genomen worden? Simon Petrus ook niet. Daarom heeft hij de Heer Jezus verloochend. Omdat hij bang was gevangen genomen te worden. Petrus wilde niet gevangen genomen worden. Hij wilde niet gedood worden. En toch komt er een ogenblik in zijn leven dat hij daar niet langer tegen zal vechten. Dat hij het met de Heere eens mag zijn en brengen waar ge niet wilt. En dan schrijft Johannes daarachter, dat heeft Johannes pas geschreven jaren later, want Petrus is in het jaar 64 gestorven. En Johannes heeft dit evangelie geschreven, laten we zeggen zo ongeveer 99 jaar na de geboorte van Christus. Dus als enkele tientallen jaren later. En dan schrijft Johannes erachter. En dit zeide hij, dit zeide Jezus, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Kijk, Johannes kijkt erachterop en die zegt, kijk, zo is dat nou vervuld, deze profetie. Ik denk dat Simon Petrus dat nog hier niet helemaal heeft kunnen overzien. Maar Johannes die weet, die staat achter de geschiedenis. Die zegt, kijk, zo is het gegaan. Dat bedoelde Jezus. Toen hij dit zei tegen Petrus. Betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En natuurlijk is dat later teruggekomen bij Simon Petrus. Als hij schrijft in zijn algemene zendbrief dat hij weet dat de aflegging van zijn tabernakel haast zijn zal. En dan zegt hij dat de Heere Jezus Christus hem dat heeft geopenbaard. En ik denk dat de Heere Jezus toen teruggekomen is op deze uitspraak. Een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Gemeente Simon Petrus gaat God verheerlijken in zijn leven. En hoe komt God aan zijn eer? In die weg, jongens en meisjes, dat je niet meer kan zeggen, ik zelf doen. Hoe komt God aan zijn eer? In die weg dat die oude mens steeds zwakker begint te worden. En die nieuwe mens die uit de Heer Jezus leeft, steeds sterker begint te worden. Dat is Gode verheerlijkend. Want dat is het enige waar God blij mee is. Niet met het werk van de oude mens, maar wel met het werk van de Heere Jezus. Dan alleen is ons leven Gode verheerlijkend. En niet alleen ons leven, maar zelfs ons sterven. Met welke dood hij God verheerlijken zou. Iemand zegt, daar snap ik niks van, dominee. Hoe kan nou de dood God verheerlijkend zijn? Dat is toch nooit God verheerlijkend? Ja, u moet het zien tegen wat ik gezegd heb van die oude mens en die nieuwe mens. En die nieuwe mens, als die zou sterven, het werk van de Heere, dat zou niet Gode verheerlijkend zijn. Maar die oude mens, jongens en meisjes, dat is die zondige mens. Dat is die verkeerde mens. Kijk, als die gaat sterven, dat is Gode verheerlijkend. Als die steeds krachtelozer wordt. Want dat lichaam van de zonde, daar moeten we van verlost worden. En dat bedoelt de Heer hier Simon Petrus te zeggen. En dat hebben ook al Gods kinderen dus nodig. Dit is niet alleen een les voor Simon Petrus. Onze oude mens moet gekruisigd worden. Dan is er plaats voor genade. Kijk, en Simon Petrus heeft een bijzonder sterven gehad. Hij heeft met zijn marteldood God verheerlijkt. Want het bloed van de martelaren is vaak het zaad van de kerk. En nou wil dat niet zeggen dat al Gods kinderen de marteldood krijgen, gelukkig niet. Maar dit wel, dat in het krachtelozer worden in zichzelf, God steeds meer aan zijn eer komt. En het zou te wensen zijn dat er in dit leven een moment zou komen dat ik niets ben en Christus alles, denk aan de belijdenisdienst. Alleen had ik er toen ook nog bij moeten zeggen, denk ik, dat dat in dit leven nooit zo is. Altijd weer komt die oude mens ertussen. En wat is nou God verheerlijkend als die oude mens er voor eens en voor altijd tussenuit gaat. Met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. We gaan naar onze derde gedachte, het heden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3 en daarvan het tweede vers. onze derde gedachte, het heden van Petrus. We hebben gezien, jongens en meisjes, het verleden. Zijn jonge jaren, zijn geestelijk jonge jaren. We hebben gezien waar het naartoe gaat. Zijn ouderdom, zijn geestelijk ouder worden, dat is minder worden. En hoe moet het dan nu? Want tussen het verleden en het heden en de toekomst ligt het heden. En dat weet de Heer Jezus ook wel. En daarom zegt hij tegen Simon Petrus, volg mij. Volg mij. Het duurt ongeveer nog 30 jaar, eer dat dit woord volkomen vervuld zal worden. En Simon Petrus zijn zonde voor eens en voor altijd kwijt zal raken. En voor die komende 30 jaar geldt, volg mij. Dat betekent niet een lichamelijk volgen, want waar gaat de Heer Jezus naartoe, jongens en meisjes? Dat is het bijna. Hemelvaartsdag. En dan zou Petrus wel mee willen, denk ik. Maar dat kan niet. Dat kan nog niet. De Heer Jezus heeft daarvan ook gezegd tegen Petrus, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. En wij weten inmiddels dat dat nog 30 jaar geduurd heeft. Maar als de Heer Jezus zegt, volg mij, dan betekent dat volgen door het geloof. Door het geloof. De voetstappen drukken die de Heer Jezus heeft nagelaten. Gehoorzaam te zijn tot in de dood. Gehoorzaam te zijn aan Gods woord, aan zijn geboden en aan de dingen die de Heere in je leven leert. De weg die de Heere Simon Petrus heeft gewezen, die weg heb je te gaan, Simon. Volg mij. Zou je dat gedaan hebben? Kijk, als ik nou zou zeggen, jongens en meisjes, ga met mij mee. En ik zal je brengen op een hele mooie plaats waar je iets ziet wat je nog nooit gezien hebt. En bovendien krijg je daar nog ook iets heel moois cadeau. Nou, ik denk dat je dan best wel graag mee zou willen. Er zijn ook kinderlokkers die kinderen meelokken met iets moois. Moet je natuurlijk nooit meegaan. Maar lokt de Heer Jezus Simon Petrus met iets moois? Hij zegt dat Simon Petrus steeds minder zal worden. Je zou verwachten dat Simon Petrus zou zeggen, nou, dat is mij niet gezien. Die weg die u wijst, dat vind ik zo'n moeilijke weg. Zo wil ik niet door het leven gaan. Ik wil steeds machtiger, steeds sterker, steeds groter worden. Volg mij als er geen voorspoed wordt beloofd, maar als de Heere spreekt over tegenspoed. Als niet mijn naam gaat groeien, maar zijn naam gaat groeien. Als de Heere Jezus zegt, kom achter mij, neem je kruis op en volg mij. Als je weet dat er voor mij helemaal geen eer mee te behalen valt, om dan te volgen. Dat vraagt wel heel veel liefde. Dat vraagt heel veel zelfverloochening. En dat mocht Petrus hebben. Het is waar wat hij vorige week zei. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Maar ik denk dat er één woordje uitgesprongen heeft, jongens en meisjes, voor Petrus. En dat is het woordje mij. En dat is het mooie van volgen. Als je volgt, dan loop je daar dus niet alleen. Als je volgt, dan loop je achter iemand. En dat heeft Simon Petrus mogen zien. En daarom gaat hij volgen. Want de Heere gaat voor. De borg gaat voor. De zaligmaker gaat voor. En als je hem volgt, dan mag je hem zien. de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En hij moet alles worden in mijn leven. En als ik mijzelf daarvoor over heb, ja, dan kan ik volgen. En dat heeft Simon Petrus mogen doen. Zou u dat ook willen? Dat is wel een keuze. Of ik steeds belangrijker, of hij steeds belangrijker. Ik straks niets en hij straks alles. Volg mij. Is Petrus bereid? Jawel. Hij volgde Jezus. Maar ja, dan zie je toch, hij is nog niet uitgeleerd. Ik ga er nu niet veel over zeggen, want daar gaat de preek de volgende keer over natuurlijk. Maar hij is toch niet helemaal uitgeleerd. Want als hij een paar voetstappen achter de Heer Jezus aangegaan is, dan hoort hij voetstappen achter zich en hij draait zich om. En wie loopt daar? Johannes. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, maar wat zal deze? Zal hij ook met zijn dood u verheerlijken? Hoe zal het met Johannes gaan? En dan zegt de Heer Jezus, ja Simon, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dat is weer die oude mens van Simon Petrus. Weer Simon die de Heere wil bepalen. Die nieuwsgierig is. Die dingen wil weten die hij niet hoeft te weten. Weet je wat hij moet leren? Wat in dat mooie lied staat, jongens en meisjes. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Kijk, dat kan alleen als er vertrouwen in de Heer is. Als we mogen geloven dat de weg die hij met ons gaat, de goede weg is. Dan krijg je niet overal antwoord op. Simon Petrus krijgt geen antwoord. Maar dan hoef je ook niet overal een antwoord op te hebben. Dan is het goed hoe de Heere je leidt. Volg mij. Wie volgt u? Wat volg jij? Er zijn mensen die heel veel volgelingen hebben. Influencers, die hebben duizenden, ja soms meer dan 1 miljoen volgelingen. Is dat ook jouw grote voorbeeld? Iemand die op social media allerlei dingen aanraadt en die dat je daarom ook gaat doen, want hij zegt het of zij zegt het, daar wil ik op lijken. Volg je dat? Of volg je de Heer Jezus? Is hij nou de allerbelangrijkste? Volg mij. En het is waar. En dat heeft Simon Petrus toch ook wel mogen zien. Als eenmaal die mens ter zonde sterven zal, dan wacht er inderdaad iets moois. Dat mooie wat nu in zijn leven al groeit. Want er zijn 2 kanten. En dat mooie, dat is die nieuwe mens. Dat is dat leven tot eer van de Heere. Dat is uit genade mogen leven. Dat mooie, dat is de eeuwige rustdag op deze aarde in mijn hart al mag aanvangen. En dat doet wel eens uitzien naar straks, wanneer het altijd rustdag zal zijn. Wanneer Gods kinderen boven mogen komen. Dan tel ik niet meer mee. Maar dan zal God zijn alles en in allen. Dan heeft hij de hoogste plaats. En dat is wat Gods kinderen willen. Dat hij de hoogste plaats zal krijgen. Dat is toch uw verlangen, kinderen des Heren. En dat kan alleen als je zijn voetstappen volgt. De bruid uit het Hooglied zegt, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt en waar de kudde zich legert in de middag. Ze wilde bij hem zijn. En als dat in waarheid ons leven mag zijn, dan gaat de meester voorop. En dan zult u ook ervaren, nee, het is niet alleen maar ellende hoor. Dan zult u ook ervaren, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Amen.